Naar Marcus 14 gaan wij nog steeds. Maar we waren in het eerste deel van het hoofdstuk bij de zogeheten zalving te Betanië. En ik hoop dat u begrepen hebt dat het hele schriftgedeelte een vooruitgrijpen is op wat hierna zou komen. Dat wil zeggen, op de volgende bedeling. Of gewoon op het aanbreken van het nieuwe verbond na de opstanding van Christus. En de situatie die in die tijd, dat is tot en met vandaag in elk geval, zou ontstaan. Want hoe dan ook, de Heer Jezus zelf zegt dat wat zij gedaan heeft, Maria, al staat haar naam er hier niet bij, dat wat zij gedaan heeft, daarmee is zij voorgekomen met het woord uit vers 8. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Dat wil zeggen dat deze dingen vooruitgrijpen op niet alleen gebeurtenissen die historisch inmiddels hebben plaatsgevonden, namelijk letterlijk de begrafenis van de Heer Jezus. Je vraagt je trouwens af wat voor zin dat dan gehad zou hebben, daarop vooruitgrijpen. Maar het is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer als het ware, dood is, voor de wereld in elk geval. Of anders gezegd, de situatie waarin hij zich voor de wereld verbergt. Dat is een van de meest essentiële Bijbelse waarheden met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn verschijnen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hij verbergt zich voor de wereld. Hij doet een werk buiten de wereld, in afwachting van zijn openbaring. Je zou zeggen, na zijn opstanding zou hij zich hebben moeten openbaren. Ik zeg altijd, wat zou het nou leuk geweest zijn als hij na zijn opstanding gewoon op het tempelplein verschenen was, onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. Maar dat is niet wat hij gedaan heeft. Dat zouden wij wel leuk gevonden hebben. In plaats daarvan verborg hij zich bij spreken over zijn verschijningen. Implicerend, ik weet niet of dat ooit tot u doorgedrongen is, maar implicerend dat hij zich dus verbergt. Hè? Want de verschijningen, dat zijn dus uitzonderlijke situaties. Waarin hij dan verscheen, eveneens aan deze vrouw overigens, dezezelfde. Waarin hij verscheen aan twee discipelen. Onderweg naar, hoe heet het ook alweer? Emmaus. Ik word weer een dagje ouder, hè? Ja. Onderweg naar Emmaus. En waar hij op dezelfde avond verscheen aan 12 discipelen. En daarna nog eens een keer in Galilea. Dat weet ik, want er staat in vers 28 dat hij dat zou doen. Aan 500 op één keer was dat. Enzovoorts. Maar al die incidentele gebeurtenissen waren incidenten, dus dat wil zeggen, de algemene situatie is, hij verbergt zich, en dat is nog steeds zo, en dat is precies wat in het Oude Testament reeds via Mozes met grote nadruk en herhaling werd aangekondigd. Dat is de hele situatie van vandaag. En hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld, en hij roept ons op om hetzelfde te doen. Voor zover dat zinnig is. Nee, ik bid u niet dat gij hem uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze. En wij zouden uitgaan buiten de legerplaats om daar zijn smaadheid te dragen. In de wetenschap, Colossense 3 vers 3, dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar daar duidt het op, de Heer is als het ware dood voor de wereld. Het is een Bijbels beeld. Maar we zitten altijd met die dubbelzinnigheid van de profetieën. Hè? Er staat in Hosea gesproken over Israël. Nee, 2 of 10 staan, maar laat ik maar buiten beschouwing. Dan maakt het noodloos ingewikkeld. Maar er staat in Hosea, na 2 dagen zal hij ons weder levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Na 2 dagen en op de 3e dag. Maar die 2 dagen en 3e dag worden historisch gerekend. tot aan de dag van de opstanding van Christus, tot eerste paasdag. Maar anderzijds worden profetisch gerekend over een periode van 2 dagen van 1000 jaar, notabene. En als dat voorbij is, zal de Heer verschijnen en Israël levend maken. Zodat je ziet dat het hele idee van hij is gestorven en hij staat op ten derde dagen ook een langere termijn vervulling heeft. En in die lange termijn vervulling is hij vooralsnog voor de wereld dood. Ik heb altijd moeten grijnzen in de tijd toen die professor, wiens naam er niet ook doet, helemaal volstrekt onbelangrijk, uit Leiden, weet u wel, had uitgevonden dat God dood was. Ja, dat had ik hem ook wel kunnen vertellen. Bovendien had ik het hem kunnen uitleggen. Maar ja, die mensen lezen hun Bijbel niet, hè? Die filosoferen wat. Ze zeggen, nou ja, we hebben nou al zo lang niks van hem gehoord, je kan hem net zo goed als dood beschouwen. Nou ja, dat werd pak een beetje 1500 jaar daarvoor, dat is nu 3500 jaar geleden, al opgeschreven door Mozes. Of uit de mond van Mozes op zijn minst. Hè? Dat de Heer zei, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. En bij herhaling, alleen al in Deuteronomium, daar heb ik het nog niet eens over andere profetieën laten staan, over de Bijbelse symboliek. Het wordt aangekondigd en zo is het in onze dagen. Maar ja, al deze dingen die hier in deze geschiedenis hier in Markus 14 genoemd worden, al die details die wijzen op een of andere wijze naar de bijzondere aard van onze bedeling. Op de Olijfberg, weet u nog, ja, in Bethanië, dat huis, ik ben dat huis. Simon, aan Simon wordt het huis toegeschreven. Dat weet u langzamerhand ook. Die Maria, dat weet u, een beeld van in ieder geval Israël, maar meer specifiek natuurlijk, 10 stammen van Israël. De begrafenis die hier wel genoemd wordt, maar uiteraard nog niet beschreven, in het graf van een rijke man. En zo volstrekt onbelangrijk detail vinden wij trouwens van tevoren aangekondigd in Jesaja 53... Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat zijn wereldschokkende profetieën, zeg. Maar het heeft natuurlijk een veel verdergrijpende vervulling. Hij is nu, in onze dagen, bij de rijken in zijn dood. Bij ene Jozef, zal ik maar zeggen. Namelijk bij de 10 stammen van Israël. Dat is het hele punt, hè? En dat steekt er allemaal achter. Daar zijn boeken over vol te schrijven, maar dat hoeft niet, dat is al lang gebeurd. Over dit soort zaken. Dus doe maar weer. Maar het steekt allemaal bij. En dan wordt het nog gespiegeld door de introductie in vers 10, waar we vorige keer gebleven zijn, meen ik. De introductie van Judas Iscariot. De man van Kirjat, heet dat, hè? Eigenlijk, hè? Maar goed. Judas Iscariot, 1 van de 12. Ja, Judas was 1 van de 12 apostelen, maar Juda, want dat is de Hebreeuwse naam, was 1 van de 12 stammen van Israël. En het was de naam van het 2-stammenrijk, zodat het niet zo vreemd is dat je aan de andere kant in ditzelfde verhaal verwijzingen hebt naar de 10 stammen van Israël. Daar gaat het nou juist om, hè? Iemand zei, ja, maar moet je die details, moeten we dat allemaal weten? En dan zeg ik, jongens, maar wat wou je dan met dit verhaal? Wat ga je hier nou mee doen? Goed, ethiek. Wat leren we hieruit? Welk voorbeeld moeten wij navolgen? Veel parfum gebruiken. Iemand zijn voeten zalven met olie voordat hij doodgaat. Wat wou je hieruit leren? Huis van Simon de Melaatse, wat wou je daar nou uit leren? Ik zou niet weten wat. En waarom staat zoiets dan in de Bijbel? Want ja, wat maakt het verder uit? Nou ja, dit dus, het zijn tekenen, het maakt deel uit van de tekenen die de Heer deed of die in zijn aanwezigheid gedaan werden. Het heeft een profetische betekenis, heel die geschiedenis. Het is een uitbeelding van, van wat na de opstanding gerealiseerd zou worden. Daar komt het op neer. waar de lieflijke voeten het evangelie zouden brengen naar de einden der aarde, naar de eilanden der zee, of hoe het maar heten mag, naar Britam namelijk. Dat wil zeggen, het zou van Juda, van het Joodse volk, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En als je het niet meer had dan deze 11 versen, dan weet je dus ook, het wordt van Juda weggenomen en het wordt gegeven aan, noem eens een naam. Simeon. Ja. En daar kwam het dus ook inderdaad terecht, ja. Precies. Dat is historisch gedocumenteerd. Het zijn schitterende dingen. Als je ze één keer weet, herken je ze ogenblikkelijk. En blijkt dat zo'n hele geschiedenis in al die details naar dezezelfde waarheid verwijst. Hè. Het nieuwe verbond zou aanbreken, maar voorlopig niet bij Juda, maar bij Israël, om de oud-testamentische terminologie maar vast te houden dan. En aangezien het niet bij Juda terechtkomt, komt het dus ook niet in de wereld in het algemeen terecht. Dat wil zeggen, voor zover het bij de tien terechtkomt, om zo te zeggen, wordt het daar verborgen. Dat moet je wel vasthouden. Hè? Het is daar verborgen. Want Gods werk met de wereld heeft rechtstreeks van doen met de openbaring van het koninkrijk van Christus als niet alleen de zoon van God, maar ook de zoon van David. En dat zou nou eenmaal in overeenstemming met de beloften lopen via Juda, de koninklijke stam. Maar als die hier buitenspel staat, dan wordt het dus niet openbaar in de wereld. Doet hun ontrouw de trouw van God dan teniet? Het antwoord was dat zij verre, met dank aan Romeinen hoofdstuk 3. In plaats van dat het bij Juda, via Juda openbaar wordt, wordt het in Israël verborgen. Ja, ik praat wat aarzelend, maar dat komt omdat ik, ja, ik moet dat niet doen natuurlijk, maar ik moet dat gewoon niet doen. Maar ik heb gisteren naar Family 7 gekeken en toen zag ik een interview met Jan van Barneveld, dat was het, over het profetisch woord eindtijd, Israël, weet ik veel. En ja, aan de ene kant werden er toch goede dingen gezegd, aan de andere kant, dat is niet om lelijk te doen, maar hoe dicht dat het tegenaan schuift, hè? Dat kun je positief zeggen, en natuurlijk van, nou, heel goed, maar toch, natuurlijk, ik ben niet, lang niet onbevooroordeeld meer in dat soort zaken, maar ik denk altijd, ik zou toch met vragen zijn blijven zitten, hè? Heb je het gezien? Nee, zeker niet. Nou ja, Israël is nou helemaal verhard. En daar bedoelt men Juda mee, hè? Juda. Maar men zegt Israël, het andere kent men niet. Vooruit dan maar weer. Oké. Als je die afspraak kent, oké, dan Israël is het Joodse volk. En het is verhard geworden, dat is een geheimenis. En we weten niet waarom, maar we moeten het maar vooral zo laten. En ze lijden net als dat de Messias lijdt. En de leidende knecht des Heren, dat is het Joodse verhaal trouwens. Maar goed, en ze het evangelie brengen, ze tot jaloersheid verwekken. Dat gaat niet meer omdat we ze vervolgd hebben. Hoe kunnen ze nou jaloers zijn op christenen die hen vervolgd hebben? Dan denk je, ja, weet je dan niet wat jaloersheid is? Dat is nijd. Dat is boosheid. En geen woord over hoe zij de christenen vervolgd hebben. Dat is te lang geleden natuurlijk. Maar daar staat de Bijbelse geschiedenis mee. Mee vol kan je niet zeggen, maar. Maar zo is het natuurlijk wel. Toen maar weer. Maar ik ben ervan overtuigd dat men jaloers is op het christendom. Maar men wil die Christus niet. Eenvoudig omdat die. Omdat wij de Heer Jezus Christus in werkelijkheid helemaal niet kennen in een Joodse context. En iedereen kan weten, want het staat uitgebreid in de Talmud, dat als iets van de heidenen is, is het niet voor de Joden. En als het voor de Joden is, is het niet voor de heidenen. Het is, het mag wel voor de heidenen, maar alleen als de Joden de baas zijn daarin. Zo zit dat nou weer, man. En dat is Joodse wereldbeschouwing, Joodse filosofie. Ik neem het ze niet kwalijk. Ik geloof dat de Limburgers het ook denken. Nou, de Fransen in ieder geval, maar toen maar weer. Neem het ze niet kwalijk, maar jaloers zijn ze. In elk geval. En dat ze boos worden als je ze het evangelie brengt, nou, dat zouden we toch doen. Dus ik snap die redenering niet zo goed. Maar het gaat er allemaal zo dicht langs heen, hè. Wie is de knecht des heren? Wie is personeel? Wie is volk om God te dienen? Enzovoorts. En men komt er dan niet uit, hè. Is dat het Joods? Nee, dat zijn wij. Dat is de kerk, maar wij doen het verkeerd. En, weet je wel... En het Joodse volk, ja, dat is de knecht, het volk van God. Maar het is tijdelijk aan de kant gezet, maar het is nog steeds. Ja, het is allemaal, weet je. Het komt allemaal zo dicht in de buurt, hè. En dan, jammer. Ja, het wringt allemaal. En er komt als heus voorbij van, ja, maar Israël zou Gods volk zijn, hè. Is altijd, dat is nu ook zo, want heeft God zijn volk verstoten? Nee, God heeft zijn volk niet verstoten. En je komt daar dus nooit meer uit, hè? Ze staan wel aan de kant, maar God heeft ze niet verstoten. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, Joodse volk wel in onze dagen, maar Israël niet. De wissel is gewoon omgelegd, hè? Ik weet wel dat je kunt ook zonder dat verhaal van die 10 stammen het heel goed uitleggen. Totdat je net zo goed tegen een grens aanloopt, dan weet je het ook niet meer. Maar dat vind ik altijd jammer, hè. Is het nou goed dat zulke dingen de mensen verteld worden via de televisie? Of ik weet het niet. Maar ik vind het wel jammer. Want het belangrijkste punt blijft natuurlijk dat wij verantwoordelijk zijn, wie we ook zijn. Wij zijn gemaakt, wie u ook bent, waar u vandaan komt, doet er niet toe. Wij zijn gemaakt tot kinderen gods en daarmee tot dienstknechten gods en dus tot dienaren van het nieuwe verbond. En dus hebben wij in ieder geval collectief de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken en wis en waarachtig wel eerst de Jood. Nou ja, de Griek heb ik het dan gemakshalve nu even niet over. Maar eerst de Jood in elk geval. Want dat staat er dan toch. En als je een filosofie of een theologie ontwikkelt die zegt, nou, ik zou er maar mee wachten, want dat gaat toch niet lukken. Het komt toch wel goed. Uiteindelijk staat er, al zo zal geheel Israël zalig worden. Dan heb je toch iets gemist, lijkt mij. En iets wezenlijks, hè. Nou goed. Maar terug naar dit, ik moet me niet laten afleiden door de televisie, hè. Marcus 14. Judas Iscariot gaat naar de overpriesters, die immers het Joodse volk vertegenwoordigen, waarmee hij het op een akkoordje gooit. Later, even kijken, is dat zo? Ja, later komen wij in ditzelfde hoofdstuk in vers 43... En terstond als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken enzovoorts. En ik heb je vorige keer al voorgehouden, nou ja, die Judas, wat hij ook gedaan heeft, zou toch zo gelopen zijn, ook al had hij het niet gedaan, hè? Deze man, hè? Lijkt me dat hij een tamelijk overbodige functie vervuld heeft, en van volkomen ondergeschikt belang. Maar profetisch, ja, en daar gaat het om, hè. Profetisch, Judas wordt geïdentificeerd met de vertegenwoordigers van het Joodse volk en dus met het Joodse volk. En later lezen we over Judas reeds in het Oude Testament, wanneer blijken zal dat het inderdaad niet maar gaat om Judas persoonlijk, maar om het hele Joodse volk, dat op symbolische wijze door hem vertegenwoordigd wordt. Hoe dan ook, ik ga verder in vers 12. Op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het paascha slachten, let op, we hebben het al gehad over die chronologische aanduidingen, welke dag was dit precies? Er staat dus uitdrukkelijk bij, wanneer zij het paascha slachten. Het paascha is het paaslam, dan is het dus gewoon de 14e, hè? Dat begrijpt u toch, hè? De dag van het slachten van het paaslam, dat is de dag voor het feest, de 14e. En dan, dat zijn al ongezuurde broden, alleen het is nog niet het feest van ongezuurde broden. In principe, de dag hiervoor, de 13e, werd men geacht het zuurdecem uit het huis te verwijderen. Zoals nog steeds te doen gebruikelijk in Joodse kring. En dan staat er, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? Dat wil zeggen dat we heen gaan en Pascha bereiden en Pascha eten. Paaslam eten, maar in het Hebreeuws heet het gewoon ook Pesach. Zou toch ergens moeten gebeuren, in overeenstemming met de oud-testamentische voorschriften. Hield de Heer Jezus zich daaraan, aan die oud-testamentische voorschriften? Nou ja, dat weten wij niet helemaal zeker. Ik moet hiervan zeggen, dit is een voorschrift naar de Mozaïsche wet. Ik weet in ieder geval zeker dat hij zich niet hield aan de Joodse voorschriften. Nou, misschien wel. Ja, dat kan toevallig gebeuren. Hè. Toevallig moet je ergens wezen en dan stop je daar. En de stoplicht staat toevallig op rood. Oké, dan heb je aan de... dat kan. Door samenloop van de omstandigheden of zo. Maar in het algemeen blijkt dat hij zich er niets van aantrok. En anders hadden die overpriesters niet hoeven zeggen... als die mensen hem allemaal volgen, zijn wij ons volk kwijt. In Johannes 11 zeggen ze dat, hè. Met andere woorden, hij hield zich dus niet aan de Joodse voorschriften. En wat Mozaïsche voorschriften betreft, dat is nog twijfelachtig in welke mate hij zich daaraan hield. Soms wel, soms niet, denk ik. Maar hier is wel sprake van de paasmaaltijden. Bovendien, ze gingen naar Jeruzalem en het werd Pascha, dus het ligt voor de hand om aan de rituelen deel te nemen. Dan staat er, hij zond twee van zijn discipelen uit. Ik heb mijn aantekeningen vergeten, dus u moet het mij maar euvel duiden als u dat wilt. Maar ik heb mijn aantekeningen vergeten, maar zo uit het hoofd. We hebben nog drie keer dat deze gebeurtenissen vermeld worden. Nog twee keer, dat wil zeggen Matthäus en Lucas. In de ene plaats staat dat hij zijn discipelen uitzond. En in de andere, of sommige van zijn discipelen, en in de andere staat... Het waren Petrus en Johannes. Heb je die? Petrus en Johannes. Ik vind het wel leuk, niet dat het er nu erg veel toe doet. Ach, misschien ook wel. Petrus en Johannes, dus ongeveer in de symboliek. Maar ik kan dat niet altijd uitleggen. En bovendien, als ik het wel zou kunnen, dan neemt het zoveel tijd... dat het niet zo zinnig is om dat elke keer te doen. Maar we hebben Petrus en Johannes nogal eens bij elkaar. En dat is eigenlijk dezelfde combinatie als Martha en Maria. Want Petrus is heel uitdrukkelijk een voorbeeld, een type... net als Judas van het Joodse volk. Overeenkomst is dat zij beiden volgens het woordgebruik in de Bijbel zelf... verraad pleegden tegenover de Heer, op verschillende wijze, maar zo heet dat, hè? Het verraad van Judas, maar ook het verraad van Petrus. Het verschil is dat Judas een beeld is van het Joodse volk zoals dat ongelovig zou blijven als volk, en dus sterft. En aan de andere kant, Petrus is een voorbeeld van die Joden die weliswaar de Heer verwierpen, maar die na zijn opstanding alsnog gehoor gaven aan de prediking. En u moet wel bedenken dat wij van doen hebben in dit hoofdstuk en wat er verder volgt, hebben wij van doen met een grote menigte, hoeveel dat zijn weet ik niet, maar een grote menigte in Jeruzalem, dat zich wil ontdoen van Jezus van Nazareth. Het was niet voor niks dat de discipelen tevoren de Heer waarschuwden en zeiden, ja, we kunnen wel naar Jeruzalem gaan, maar daar zijn we ons leven niet eens zeker. Daar zullen we gedood worden. En toen ging de Heer toch, en toen zeiden de discipelen, nou ja, oké, dan gaan we er maar achteraan, dan gaan we maar mee. Je bent volgeling, discipel, of je bent het niet, hè. Maar ze hadden er weinig vertrouwen in. Dat wordt van tevoren allemaal beschreven. Ja, dat Jeruzalem is dat. Niettemin, enige weken later, 7 weken later om precies te zijn, wordt het evangelie gepredikt, want dan is Pinksteren, weet u wel, het wekenfeest, Pinksteren. En dan komen er zomaar door de prediking van Petrus op de Pinksterdag, komen er maar zo 3000 mensen... tot geloof. En daarna dagelijks nog meer. Dus die hebben een heel grote gemeente gehad zonder dat er iemand was die het managde en plannen maakte en die Amerikaanse boeken gelezen had, zal ik maar zeggen. Hè? Nou goed, als je handig bent, roep je nou meteen, maar daarom is het ook fout gegaan met die gemeente dan. Maar goed, doet er nou niet toe. Maar ik bedoel maar te zeggen, daar was dus ook een grote menigte die alsnog tot geloof kwam. En daar is Petrus de uitbeelding van. Van de gelovigen uit de Joden. En naast Petrus vinden wij Johannes. En die is een beeld van, eenvoudig gezegd, de gelovigen uit de heidenen. En die twee mannen samen zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Maar ook bij Johannes vind je op zijn minste suggestie dat hij meer specifiek een uitbeelding is van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Ik bedoel dit, wat de heidenen betreft, die heidenen in het algemeen, buiten alle stammen van Israël, dat is een heel kleine minderheid hoor. In de loop van de geschiedenis, maar tot op vandaag. Zij horen erbij, natuurlijk wel. Maar fundamenteel, God doet een werk via Israël. Het is nog steeds voorbereiding voor zijn koninkrijk en het heet überhaupt Israël. Dat Jan en Alleman daar deel van uit kan maken van dat Israël, dat is zo, dat was zo, enzovoorts. Hè. Maar goed, daar ga ik het verder maar niet over hebben. Maar we vinden die twee discipelen nog wel vaker samen. Maar ook in wat er nu verder volgt vinden we allerlei verwijzingen naar onze tegenwoordige tijd. Namelijk, hij zond 2 van zijn discipelen uit en zei tot hen, ga heen in de stad en u zal een mens ontmoeten. Ze zouden iemand vinden, dan wel tegenkomen, dragende een kruik water. Ik meen dat in het Matthäus-evangelie, moet ik even zoeken natuurlijk. Dat is in Matthäus 26, vers 18. En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een, implicerend dat de heer die man beschrijft. Dat wil zeggen, één die beantwoordt aan mijn beschrijving. Zo ziet hij eruit, zo gedraagt zich. En zulk een zochten ze dan, zoals de heer beschreven had. Die beschrijving die vinden we in Markus 14, waar staat, u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. Wat er in Lucas staat, weet ik zo uit mijn hoofd niet. Dat zou ik ook moeten opzoeken eerst. 22... Vers 10, zo zal u een mens ontmoeten dragende een kruik waters, volgt hem in het huis daar hij ingaat. En ge zult zeggen tot de huisvader van dat huis, dus niet noodzakelijk iemand anders, die huisvader van het huis. De meester zegt u, waar is de eetzaal, daar ik het paasgaan met mijn discipelen eten zal, en hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen. Een grote zaal, niet op de begane grond, maar boven. En toegerust, dat wil zeggen geheel voor dit doel ingericht, is het idee. En zij heengaande vonden het gelijk u hun gezegd had, compleet klaar. In Matthäus heet het, gaat heen in de stad tot zulk een en zeg hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paasga houden met mijn discipelen. En dat is wat ze deden, meer wordt er niet vermeld. En in Marcus, u zal een mens ontmoeten dragende kruik water, volg dien. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal, daar ik het paasga met mijn discipelen eten zal. En u zal u wijzen, een grote opperzaal, toegerust en gereed. Toegerust, gereed, 2 woorden. Let op met hoeveel nadruk er staat dat die zaal al helemaal klaar was. Werd compleet opgerekend. En bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk u hun gezegd had. En bereiden het paascha. Het is een prachtig verhaal. In de eerste plaats zijn we op weg naar zulk een en die schijnt die zaal gereed te hebben op een of andere wijze. Begrijp je me goed, niet noodzakelijk is de huismeester en die figuur met die waterkruik dezelfde. Maar het is ook niet noodzakelijk iemand anders. Dus voor alle praktische doellijnen, het is gewoon dezelfde. Ze vinden een man met een kruik water en die zegt, hier is het. Ja, waar begin je zo'n verhaal? Nou, eerst maar gewoon de meest eenvoudige symboliek. De meest eenvoudige symboliek die er is. Daar kan je je geen buil aan vallen. De kruik water veronderstelt dat water zal uitgestort worden. Onder het motto: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En komt tot mij, allen die. Alle gedorstigen komt tot de wateren en wat het maar was allemaal. Johannes, wat is het? Johannes 8 is dat. Nee, 7. Johannes 7 is dat. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus niet verheerlijkt was. Ik vind het een prachtige uitspraak die ik altijd mis in de. Nou, niet altijd, maar meestal mis in de. In de pneumatologie, de leer over de Heilige Geest. De Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Het had ook net zo goed kunnen staan. Christus was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Die man met die kruik water is natuurlijk gewoon een beeld van Christus nu, in onze tegenwoordige tijd. Die leven geeft, water, levend water, aan een ieder die tot hem komt. Johannes 7. Jesaja 12, wat het maar was, over dat water. Hij is trouwens ook, want ja, wat maakt hem ook uit, hij is trouwens ook dezelfde als de waterman aan de sterrenhemel. Want op de klassieke sterrenkaart vind je daar dus een man met één kruik water op zijn schouder. De waterman. Maar het is Christus natuurlijk, of meer specifiek de Heilige Geest. Maar het is Christus als bron van nieuw leven enzovoorts. En dat is wat in onze bedeling telt. In de volgende ook, maar er komt een boel meer bij kijken dan in de toekomst. Hè? Voorlopig is er degene, de anonieme, want hij krijgt geen naam mee. Die voor het leven zorgt, maar die bovendien een maaltijd voor ons heeft ingericht. Nou ja, kijk eens hier, we hebben in het Nieuwe Testament nog een paar maaltijden meer, gewoonlijk in gelijkenissen. Niet altijd, want die zalving in Betanië was niet de gelijkenissen, het was historie. Maar we hebben ze ook in gelijkenissen. En klassiek is natuurlijk dat die maaltijd een uitbeelding is van. Nou ja, van het nieuw verbond, van de gemeente. De Heer heeft onze maaltijd bereid. O gaat toch in de koningszaal, komt zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan de bruiloftsmaal. Zingen, zusjes, enzovoort. Ik bedoel, dat is een bekend beeld, hè? De maaltijd is bereid. Het is een traditioneel onderwerp voor evangelisatieprediking. De Heer noodt u. Hoort Jezus nood, u komt tot het feest, komt, alle dingen zijn gereed. En dat soort dingen meer. Hij heeft die maaltijd ingericht, meestal vertaald met bruiloft. Hetgeen altijd tot misverstanden leidt, maar vooruit. Maar maaltijd, gamos, maaltijd. En men zou daartoe gaan. Ik bedoel, het is gewoon een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. De zaal is gereed, ieder die wil. Nou ja, als je de Heer Jezus volgt, krijg je een plaats. Hè? Als je laat leiden door de Heilige Geest, door de waterman. Als je laat leiden door de Heilige Geest, dan kom je daar terecht. Hè? Dan wijst hij ons één plaats. Enzovoorts. Dat mag toch niet al te moeilijk zijn. Hè? Maar de aanwijzingen daarvoor zijn natuurlijk veel specifieker. Want in de eerste plaats hebben wij van doen met zulk één. Ik vind het wel aardig. Kijk, ik denk, heel persoonlijk, ik denk dat die man letterlijk Jozef heette en dat zijn achternaam was van Arimathea. Dat is misschien niet waar, maar ik acht de kans hoger dan 50%. En als hij het niet was, was het een van zijn personeelsleden. En hetzelfde geldt voor de huismeester, de heer des huizes, of de huismeester, hoe die maar heet. Precies hetzelfde verhaal. Ik denk dat het Jozef van Arimathea was. En als hij het niet was, dan nog was het onder zijn gezag dat gebeurde. En u weet hoe het is met Jozef van Arimathea. Of je wil er niet over horen, omdat je zegt, het staat niet in de Bijbel. Of je wil wel over horen, omdat hij in de Bijbel geïntroduceerd wordt met veel aplomp, heeft men mij verteld, aplomp. Ik heb zo'n ding ook niet, maar dat heeft me mij verteld. Met aplomb. Hij wordt groots geïntroduceerd en daarna blijven wij ermee zitten. Waar is die man gebleven? Want we hebben goed opgelet. En nou verwachten wij hem terug in de Bijbel en we vinden hem niet meer. Dus waar is hij gebleven? En dan gaan we zoeken. En dan vind je hem ook meteen. Hè? Dan staat hij bekend als familie van de Heere Jezus. Een oom, eigenlijk een oud-oom van de Heere Jezus. En dat was inderdaad een rijke man. En weet je veel, die had connecties in Brittannië en al dat soort verhalen zit eraan vast. Dat ga ik u nou niet vertellen. Maar hij behoorde tot de familie van de Heere Jezus. En hij was dus inderdaad ook uit het huis en geslacht van David. Behorend tot de Joodse adel, net als de Heer Jezus zelf en Jozef en Maria. Koninklijke familie, wat wil je nou nog meer? Dat mag je toch wel zeggen van adellijke lui van enig niveau. En waarschijnlijk ook met enige bezittingen. Zoiets. Maar het was familie in ieder geval. En de aardigheid daarvan is dat als je de term zulk een zou terugvertalen naar het Hebreeuws, ik heb het nooit gecontroleerd, ik doe dat nooit. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik bang ben dat ik dan toch teleurgesteld word. Maar als je een Hebreeuws Nieuwe Testament zou lezen, dan zou daar voor zulk een moeten staan Ploni Almoni. En die man, die kennen wij. Ja, dat betekent zoveel als mijn zwijgen of mijn scheiden of niet, of mijn afwezigheid. Het zijn twee synoniemen. Ploni, almoni, mijn dit en mijn dat, in de zin van ik ben onbekend. En zo wordt de term natuurlijk gebruikt. Hè. De vertaling met zulk een is redelijk goed. Mr. So and So, of hoe je dat maar zegt. Hè. Diegene die we niet willen noemen. Het wordt trouwens een keer vertaald in de Bijbel met de onbenoemde die daar sprak. Dat is in Daniel 10, meen ik. En daar heet hij Palmoni. 8 vers 13, dank u. Daarna hoor ik een heilige spreken en de heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak. De onbenoemde, maar het is palmoni. Daar zijn de woorden ploni, almoni aan elkaar getrokken, om zo te zeggen. Hè? Maar het is in principe dezelfde term. De onbenoemde die daar sprak, tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offeren van de woesten afval zijn, enzovoort. En hij zeide tot mij. Wie zei dat? Hij zei tot mij tot 2300 avonden morgens. Wie zei dat? Palmoni, Ploni Almoni. Hij is degene die tot Daniel spreekt. En hij wordt zo genoemd, juist en vooral in verband met de onderbreking in de geschiedenis. Dat wil zeggen, die van het Jodendom. Want daar gaat het over in Daniel 10 ook trouwens, maar hier in Daniel 8 ook. Dan ben ik ver buiten het onderwerp natuurlijk, maar in Daniel 8 gaat het over de opkomst na het Medo-Persische Rijk, de opkomst van het Griekse Rijk. Maar vanuit de beschrijving van dat Griekse Rijk wordt een sprong gemaakt, zomaar ineens wordt een sprong gemaakt, je weet niet precies waar, want het overlapt elkaar, maar er wordt een sprong gemaakt naar de toekomst, de dagen van Antichrist, zullen we maar zeggen, gemakshalve. Om het niet te moeilijk te maken. Van het oude Griekse Rijk, of de restanten daarvan, wordt een sprong gemaakt naar het toekomstige herstelde Griekse Rijk in het Midden-Oosten, met Babel als hoofdstad en dat soort dingen meer. En in die kwestie van die 2300 avondenmorgens hebben wij rechtstreeks van doen met die onderbreking, denk ik. Want ik geloof dat die periode van 2300 dagen, dat het een gedeelde periode is. Namelijk een deel in het verleden en een deel alsnog in de toekomst. Ik zou niet weten hoe dat anders verklaard zou moeten worden. En ik geef meteen toe dat er heel wat verklaringen voor bedacht zijn. Maar goed. Toen maar weer. Maar hij heet Ploni Almoni. Die onbenoemde Ploni Almoni is namelijk zo zonder meer ook hier de aanduiding van Christus in onze tegenwoordige tijd. Hij laat zich niet kennen in de zin van hij verbergt zich voor de wereld en zijn naam wordt niet genoemd. Dat is Ploni Almoni. De onbenoemde, dus aardige vertaling. Degene namelijk die zich niet laat kennen. Maar belangrijker is natuurlijk dat wij hem uit de Bijbel kennen. Dat wil zeggen een figuur onder die naam. En die is wis en waarachtig familie van David. Een soort oud-oom. Misschien heet het een achteroud-oom of een bedoveroom. Bestaat dat ook? Ik heb voor die dingen helemaal geen verstand. Dat begrijpt u nu, hè? Want wij komen hem tegen voor het eerst officieel in het boek Rut. Want pas in 1 Samuel wordt ons David geïntroduceerd, denken wij. Maar hij wordt al genoemd in het eind van het boek Rut. U kent die geschiedenis, mag ik aannemen. Naomi, Elimelech en twee zonen, Machlon en Giljon. Ja, ze zitten we net op tijd erbinnen. Waren naar het buitenland verhuisd. Dat deden ze wel eens meer, vooral als ze niet goed te leven viel in Israël. In dit geval in Juda, want ze horen tot de stam van Juda. Zij vestigden zich in Moab. Dat is dus aan de andere kant van de Araba. Ik zeg het met opzet zo, hè. Voor degene die weten wat de Araba is. Ze vestigden zich aan de andere kant van de Syrisch Afrikaanse slenk. Aan de andere kant van de Araba, dat is de andere kant van het leven, dat is eigenlijk de dood daar. Hè? Maar goed, daar wordt gehuwd. Nou ja, Elimelech is overleden, Giljon en Machlon ook, dus je hebt alleen nog over Naomi en Orpa en Rut. Naomi met de twee schoondochters, die weduwen zijn. En Naomi zegt, nou het is hier ook niks, ik ga terug naar huis, ik ga terug naar Judea. Dus ze trekt de Jordaan door, hè? Want zijn gedacht, ze trekken de Jordaan door. Natuurlijk, kan niet anders. Maar goed, en Orpa zegt, nou ja, doe toch maar niet. Naomi zei, je kan beter niet meegaan. En Orpa zei, oké, dan blijf ik wel achter. Maar Rut zei, nee, ik ga met u mee. En uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, enzovoorts. Dat is wat zij deed. Nou ja, toen waren ze in armoede terug in Juda. En toen, moest Rut Aren lezen en die kwam thuis met een hele verzameling. Ze konden wel een poosje van leven en ze had een aardige man ontmoet. Naomi zegt, de schoonmoeder zegt, wie is dat dan? Ja, dat is ene Boas. En toen werd Naomi wakker, die zegt, hey, wacht eens even. We hebben hier nog van die Mosaïsche wetten met betrekking tot het erfrecht en het recht op losserschap. Want het idee was dat het land verdeeld is geworden onder Jozua al aan de diverse families. En dat de diverse stukken grond vererven zouden binnen die families. En het verhaal was ook dat als eventueel er geen mannelijke erfgenaam was, maar wel een vrouwelijke, dan zou die vrouwelijke erfgenaam toch rechten kunnen laten gelden op de erfenis, vooropgesteld dat zij zou trouwen met één man uit haar eigen stam. Dat is één ding. En het andere is dat het hoofd van de familie het recht had om inderdaad dat stuk grond dat kennelijk in vreemde handen dan terecht was gekomen, op wat voor wijze dan ook, om dat eventueel terug te kopen. Had het recht om het terug te kopen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er staan gewoon vaste prijzen voor, dan kan je gewoon uitrekenen hoeveel dat dan is. En dat, en de eigenaar, die dus verkoper wordt, kan het niet weigeren. Want de koper heeft het recht om dat te doen. Dus het recht op lossing, enzovoorts. Het heeft voldoen met het recht op lossing en met het zwagerhuwelijk. En u weet hoe dat was. Naomi zegt maar, Boas, dat is onze losser. En misschien kan hij wat voor ons betekenen. En jij bent nog vrij. Tegen Rut, weet u wel. Dus ja. Toen maar. Toen werd hem dus gevraagd. Werd Boas gevraagd of hij lossen wilde. Of hij van zijn rechten gebruik wilde maken. En toen zei Boas, dat kan ik. Ja, dat wil ik wel. Maar aangezien het gaat over rechten, moet ik voorzichtig zijn. Er is iemand die heeft oudere rechten dan ik. Dat moet dus gewoon zijn oudere broer geweest zijn. Maar vooruit, hè. Ja, dat is uit te rekenen allemaal. Zo groot was de familie nou ook weer niet. Dus nou moet aan die oudere broer, die andere losser, gevraagd worden of hij die lossing wil verrichten. Dat wil zeggen, dat land terugkopen, een oorspronkelijke bezitting, maar ook, want zit eraan vast in dit geval, trouwen met Rut. Nou ja, en hoe heet die andere losser? Ja, die heet Plony Almoni. Een merkwaardige man. En u weet wat er gebeurd is, hè? Die zulk een, want er staat in vers 1 hè, van hoofdstuk 4 van het boek Rut. Boos ging op in de poort, daar wordt immers recht gesproken, dan wel geregeerd, en dus recht gesproken, en zette zich al daar en ziet de losser van welke Boos gesproken had, ging voorbij. Zo zei hij, wijk herwaarts, kom eens hier. Zet u hier, gij zulk een. Hij moet toch geweten hebben wie het was en hoe hij heette. Ze moeten toch allemaal geweten hebben wie het was, want het was de losser, het hoofd van de familie. Waarom wordt ons die naam niet verteld? Nou ja, die wordt dus met opzet verzwegen, maar waarom? En wat doen we dan? Gaan we zoeken. Intrigerende figuur. Komen we Plony Almoni nog vaker tegen? Ja, in Daniel 7. En nog een paar schriftplaatsen, kom ik zo wel op. Maar goed, gij zulken, gij Plony Almoni. En hij week derwaarts en zette zich enzovoort. En toen werd tot die losse gezegd, het stuk lands, dat vers 3, dat van onze broeder Elimelech was. Nou, dan weet je het, hè. Tenzij anders vermeld, tenzij anders blijkt. Elimelech, dat was de echtgenote van Naomi en de schoonvader van Rut. Kennelijk heeft hij een broer die heet Boaz, maar ook nog een andere broer die heet Plony Almoni voor de gelegenheid. Gewoon drie broers, toch? Ja. Het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabitenland wedergekomen is, verkocht uit armoei. Maar de losser heeft recht om het terug te kopen voor de familie. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid, de inwoners enzovoort. En in ieder geval, Plony Almoni zegt, oké, ik zal het doen, ik zal lossen. En toen zei Boaz, ja, maar dan zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Dat heet het zwagerhuwelijk. Als de man overlijdt zonder nageslacht, dan moet zijn broer voor het nageslacht zorgen. Dat staat in de wet zo geregeld. Dat speelt al een rol, overigens, bij Juda en de zonen van Juda. De kwestie van dat zwagerhuwelijk. Er kwam niet veel van terecht, heb ik begrepen. Genesis 38, maar speelt daar wel een rol. Uiteindelijk gebeurt het toch, maar op een wat merkwaardige wijze, waar we uit pietijd met de overledenen niet over zullen spreken nu. Maar, ja. En daar werd uitgeboren Peres en Zera. Weet je nog, uit Juda en Tamar. En uit Peres komt David. En uit Zera ook, maar goed, het is iets moeilijker, hè? U weet wel. De kwestie van de troon van Juda, de scepter van Juda, die via beide vererfd wordt, hè? Maar goed, daar ga ik nou niet op in, want dan verdwaal ik helemaal vanavond. Maar je vindt dus dat principe, vind je dus al in de lijn van Juda en dus in de lijn van de erfgenamen van de troon. En hier vind je het opnieuw. Want deze Plony Almoni is natuurlijk familie. Hij lost niet, Rut niet althans. Dat doet Boaz. Ik heb u wel eens vaker verteld, en wat heb ik er een ellende van gehad. Maar ik heb u wel eens vaker verteld, en ik blijf het gewoon herhalen. Dat in voor zover ik het verhaal begrijp, moet je tot de conclusie komen dat het ene losse end van Plony Almoni op een of andere wijze terechtkomt bij het andere losse end, namelijk van Orpa. Ten slotte waren twee zussen, de een verdwijnt van het toneel en de ander wordt gelost door twee lossers. De een doet het, Boaz, en de ander verdwijnt van het toneel. Het lijkt mij toch dat je dat niet korter kunt zeggen dan zo, maar het lijkt mij wel dat je dus Plony Almoni en Orpa bij elkaar hebt gebracht, in ieder geval voor een date, zal ik maar zeggen. Ja, toch. Nou ja, hoe dat ook zij. Rut is een beeld van het Joodse volk van twee stammen, is bovendien uit Juda en wordt bovendien een van de stammoeders van de Heer Jezus Christus. Want hierbij begint dus inderdaad, aan het eind van het hoofdstuk zal ik maar zeggen, wordt dat geslachtsregister uiteengezet. Hè? Hoe het dan gaat, hè? Boaz en Rut trouwen, daaruit wordt geboren Obed, vers 17. Deze is de vader van Izii, de vader van David. En dan nog een keer uitgebreid, deze nu zijn de geboorte van Peres. Dat brengt je toch in Genesis 38. Ja, ik kom er langs andere weg, maar het staat er gewoon, Genesis 38. Die werd geboren uit een soort zwagerhuwelijk, maar toen maar weer, hè. Peres gewoon Hezron, gewoon Ram, of Aram. En dan gewoon Abinadab en Abinadab gewoon Hezron. En de Salma, en Salmon Boaz. En Boaz gewoon Obed. En Obed gewoon Izi, en Izi gewoon David, enzovoorts. En die Ploni Almoni, dat is dus een oom. Nou ja, van een paar generaties terug. Broer van Boaz. Maar wel degelijk behoren tot deze familie, om zo te zeggen. Deze koninklijke lijn, want dit is een koninklijke lijn. Hij staat er net naast, maar dan heb je ook alles mee gehad ook dan. Hè? Hij hoort daar wel bij. En daar gaat het maar om. En dat is ook aardig, omdat je daarna vanuit Rut omslaat naar 1 Samuel 21. Dat is ook een uitgebreid verhaal met een achtergrond. Maar ja, even gauw dan. Hè. David moet vluchten voor Saul. David is tot koning gemaakt. Van Gods wegen namelijk. Gezalfd. En sindsdien moet hij vluchten voor Saul, die nog leeft en op de troon zit. En tamelijk fanatiek, kan je wel zeggen. David moet vluchten en dan komt hij te Nob. 1 Samuel 21. Toen kwam David te Nob. Tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem, waarom zijt gij alleen en waarom is er niemand bij u? Waar zijn uw boys, uw jongelingen, uw jongens, uw boys, uw knechten, dus gewoon hè. En dan staat er, David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Dat wil zeggen, ja, David zegt, ben op een geheime missie. Ja, nou zit je te denken van, hij belazert de boel, of niet? Hij... In de eerste plaats, even snel hè. David kwam te Nob, maar Nob staat in verband met profeten. Heeft iets met profeetschap te maken. Het Nob is namelijk de nebbe, de snavel, de mond. Een van de woorden voor mond, waarmee gesproken zou worden. En van David staat bovendien, toen hij gezalfd werd door Samuel, dat de geest des Heren vanaf dat moment niet meer van hem week. Dat wil zeggen, vanaf dat moment was David tot koning gezalfd, maar hij was profeet. Kortom, de hele geschiedenis hier is profetisch. En David, die tot koning gezalfd is, komt er nog bij Achimelech. Dat is een prachtige naam, vind ik dat, hè? Want Achimelech, ja, ik kan er niet anders voor maken dan dat het betekent, mijn broer is koning. Het is heel simpel Hebreeuws dit. Mijn broer is koning. Wie is hij dan zelf? Ja, de hoge priester, dat is hij ook. En hij zegt, mijn broer is koning. Maar u begrijpt toch dat je daarmee terechtkomt bij... Of begrijpt u dat niet? Dit is erg snel allemaal, hè. Dan kom je terecht bij Melchizedek. Of bij Mozes en Aaron. Dan vraag je aan Aaron, wie bent u? En dan zegt hij, nou, mijn broer is koning. En jij zelf dan, nou, ik ben hoge priester. Maar samen zijn ze een beeld van Christus, de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En hier heb je David en Achimelech bij elkaar. En samen zijn ze een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. De Christus die verjaagd wordt met het hele nieuwe verbond en alles door Saul. Want Saul, de heerschappij van Saul, is een beeld van de wet. Daarom deed die latere Saul ook ogenblikkelijk afstand van zijn naam, hè? Toen hij eenmaal het nieuw verbond ging prediken, heet hij zomaar van de ene dag op de andere dag Paulus, Paul, in plaats van Saul. Want Saul staat voor de wet, religie in het algemeen, ja. Hij is de wet. En wat de wet betreft, wel in de wet vinden wij verborgen in het Oude Testament, in de wet vinden wij verborgen nieuwtestamentische waarheid. Hoe? Nou, op deze wijze bijvoorbeeld. Maar ook door allerlei uitspraken en zeker door de symboliek, of zo u wilt, de typologie van de wet. En als je die woorden leest alsof ze van een profeet zijn, en dat zijn ze, heb je dus geen probleem. Er staat dus gewoon dat de Heer Jezus Christus is op een missie, maar die is in het Oude Testament onder Saul verborgen. Tot vandaag, want degenen die vasthouden aan de wet, tot vandaag, in welke kring dan ook en in welke vorm dan ook, hebben we meteen weinig notie meer van wie Christus is. En eigenlijk van helemaal wat het Oude Testament dan eigenlijk leert. Ik ken men niet. Het is verborgen. En daar gaat het maar om. En de volgende vraag is, en waar zijn die jongelingen? Nou ja, dat is dus een beeld van de gemeente, die jongelingen die bij David horen. Die met hem zijn uitgegaan buiten de legerplaats. En die vervolgd worden onder Saul. En die met hem een toevlucht hebben, een halve bladzijde verder, in de spelonk van Adullam en dat soort dingen meer. Hè? Die jongelingen zijn een beeld van de gemeente, maar waar zijn ze? De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. De plaats. Het stuk grond, het land, dat is wat een plaats is, dat weet u toch, hè? Een plaats. Eigenlijk, een boerenbedrijf, een agrarisch bedrijf. Dat is een plaats. In Oud-Nederlands in elk geval. En zeker in de dagen van de Statenvertaling en tot vandaag in het Afrikaans. Een plaats, ja. Nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Maar die plaats kennen wij, of niet? Nou ja, misschien niet precies, maar het is dus bezit van het huis van David. Nou ja, van zijn oom. Wat het maar was. Maar in ieder geval van de familie van David. Die erfenis, weet u nog wat Ploni Almoni zei? Als ik Rut, ik kan Rut wel lossen, maar dan riskeer ik mijn eigen erfdeel. Nou, dit is het erfdeel van Ploni Almoni. Begrijpt u wat het betekent of niet? Als de Heer Juda, ik zeg met opzet niet Israël, als de Heer Juda gelost zou hebben, en als dus Juda verlost zou zijn geworden in de eerste komst van Christus, als bijvoorbeeld meteen de 70ste week was aangebroken, de grote verdrukking over het Joodse volk, ja hoor eens, met excuses aan Van Barneveld, maar als alle ongelovigen uit het volk gedood worden, in de toekomst worden alle gelovige mensen gedood. Iedereen. Als alle ongelovigen uit de Joden gedood worden, heb je automatisch een bekeerd Joods volk over. En dat is wel wat gaat gebeuren, hoor. Ik weet hoe luguber het klinkt. Maar wat wil je dan? Opstand tegen God. Wie denk je dat hij is? Dat je daarmee spotten kunt. Dat denken ze. Dat zegt de Bijbel ook dat ze dat denken. Maar de Heer zegt, reken daar maar niet op. Ik zal, enzovoorts, hè? Na dagen van langmoedigheid, enzovoorts. Maar als in het verleden het Joodse volk zou verlost geworden zijn, dan zou die zaligheid van het eerstgeboorterecht nooit bij Efraïm terecht zijn gekomen. Hetgeen ik beschouw als een bewijs voor het feit dat die Ploni Almoni en die Orpa dus ook, dat die iets van doen hebben met de 10 stammen van Israël. Kan moeilijk anders. Hij had al een erfenis. Meestal zeg ik gemakshalve, die erfenis is feitelijk de gemeente. Maar dat is een beetje onnauwkeurig, hè? Het is een stijlbreuk. Als Juda het Joodse volk is, dan is die andere. Als Juda en Boas staat voor het Joodse volk, dan staat Ploni Almoni voor Efraïm, voor Israël, voor de 10 stammen van Israël wel te verstaan. En die ene losse vrouw die je over had, natuurlijk ook, Orpa. Dat kan niet anders. Ja. Staat in de Bijbel of niet? Het staat in de Bijbel, dus het heeft een betekenis. En als u een andere hebt, dan hoor ik het wel. Ik hou me aanbevolen. Maar David zegt hier, ik heb ze de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat wil zeggen, op grondgebied van de erfenis van, nou ja, ook van David, dat wil zeggen van de familie, maar meer specifiek van Ploni Almoni, die losse die een erfdeel had en een plaats had. Als je snel bij elkaar optelt, dan heb je dus een toebereide plaats, door Ploni Almoni toebereide plaats, waar David zijn jongens nu naartoe stuurt. Maar nou heb ik het ineens over de opperzaal. De toebereide plaats. En ik doe het niet met opzet, maar die dingen hangen aan elkaar natuurlijk. Hè? Een toebereide plaats. Een plaats van zulk een, ja. En daar zijn ze. En dat is waar wij ook zijn, als gelovigen. Wij volgen de Heer, de Zoon van David. Wij horen bij hem en hij heeft ons een plaats gewezen. Dat is inderdaad de opperzaal. Maar langs andere route, het is de plaats van zulk een. En, daarna ga ik weer even terug naar Marcus. En dan zeg ik, nou ja, die plaats van zulke en die opperzaal, dat moet dus bezit geweest zijn van het huis van de familie van de Heer Jezus. Via deze parallellen. En wie zou het anders kunnen zijn dan die oom op die achtergrond, Jozef en Arimathea. Zodat je daarna... Maar goed, nou moeten we pauzeren, dat gaan we ook doen. Maar zodat je daarna ook begrijpt hoe zo'n verhaal in de wereld kan zijn, kan bestaan. Nou, je begrijpt het misschien niet, maar dan wijs ik u erop. Het verhaal dat de avondmaalsbeker, dat hoorde dus tot het inventaris, zal ik maar zeggen, van de opperzaal. Naar Brittannië zou gebracht zijn, althans naar West-Europa. Door Jozef van Arimathea. Dat ging zich toch heel makkelijk laten verklaren als het ding al gewoon van hem was. De beker van Jozef. Dan heb je weer een verhaal. De beker van Jozef. Uit Genesis. Weet u nog? Jozef's beker was zoek. De beker was zoek. En ze vonden hem bij Benjamin, maar niemand van die broers wist dat hij daar was. Ze waren zich niets bewust. Maar hij was bij Benjamin. Ja. En overdrachtelijk bij Paulus dus. Hè? Het gaat over gemeentelijke waarheid. De betekenis van die beker. Het is hetzelfde als van die kruik water eigenlijk. Hè? Leven. De bron van leven. Enzovoorts. Hè? Het leven van het Nieuwe Testament. Maar waar vind je die? Nou ja, hij is van Jozef, maar je vindt hem bij Benjamin. En daarom is het ook niet gek dat onder andere Benjamin niet hun intrek hebben genomen in Brittannië. Maar ja, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Overigens hebben wij Ploni Almoni ook nog een keer in 2 Koningen... 6, dat is helemaal een ingewikkeld verhaal, dat kan ik in de gauwigheid niet uitleggen. Maar daar lezen we in vers 8 van 2 Koningen 6. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël, dat is niet tegen Juda. Dat is tegen het 10 stammenrijk, ja precies, ja. Hij voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Diezelfde plaats waar de jongelingen van David een onderkomen hadden, kennelijk uit 1 Samuel 21. Daar kwam nu de koning van Syrië. Dat liep helemaal fout met die Syriërs overigens. Ze werden met blindheid geslagen en geleid naar Samaria. Het liep slecht met ze af. Feitelijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat er maar om wel dat we die plaats, niet alleen de man, maar ook een erfenis van hem. Hè? Een erfdeel heet dat. Een stuk grond van hem tegenkomen. Een domicilie, om zo te zeggen. We hebben overigens in het Nieuwe Testament ook nog een zulk een. Die noem ik met aarzeling. Dat is in Handelingen. Want daar staat in de vertaling weliswaar zulk een, maar het is een andere term in het Grieks dan die uit Matthäus. Zulk een met die kruik water. Maar er is voldoende overeenkomst in de geschiedenis om het toch maar even op te wijzen of dat nou terecht is of niet. Dat is Handelingen 22, waar Paulus zojuist gevangen genomen is in Juda, dat wil zeggen onder de Joden, in Jeruzalem, op het Tempelplein. En hij blijft gevangen tot het laatste vers ongeveer van Handelingen aan toe, dat weet u, hè? Eerst in Jeruzalem, dan in Caesarea enige jaren en dan 2 jaren in Rome. Maar Paulus die krijgt de gelegenheid om een redevoering te houden terwijl hij weggevoerd wordt naar de burcht Antonia, heet die geloof ik, Antonia. Dat is ook wel interessant, omdat die burcht Antonia die steekt uit boven het tempelgebied, boven het tempelplein. Aan de noordkant van de tempelberg. Het paleis van David was aan de zuidkant daarvan, de zuidzijde. Maar de burcht Antonia is aan de noordzijde daarvan geweest in de tijd. En men kon er komen vanaf het tempelplein. Nou, de bedoeling was dat men vanuit de burcht kon komen op het tempelplein. Omdat als de Joden iets overhoop haalden, dan was dat daar. En dus de Romeinen wilden daar goed zicht op hebben. We hebben die burcht ernaast gebouwd, zodat ze van bovenaf het hele gebied konden overzien en in de gaten houden. Zodat ze er ook snel bij waren toen er dit oproer ontstond, toen Paulus gemolesteerd werd op het Tempelplein. En toen kwamen de Romeinen uit de burcht en die bevrijden min of meer Saul of Paulus van de Joden. Maar goed, hij werd dus gegrepen door de Romeinen. Ze zouden hem met ketenen binden en wat het allemaal maar was. En de menigte des volks riep: weg met hem. Niet kruist hem, maar wel weg met hem. De terminologie kent u, hè? Dat riepen ze eerder tegen de Heer Jezus. En terwijl Paulus zou weggevoerd worden de burcht in, dat wil zeggen de trap op naar een hogere plaats dan de tempel, die al hoog was, hoezo op de zaal. Maar hij werd weggevoerd naar een hogere plaats en staande op de trappen, laatste vers van hoofdstuk 21. Als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk, en als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in het Hebreeuws. Men verklaart het meestal weg. Zegt men dat moet Aramees geweest zijn. Maar het is juist Hebreeuws. Want Hebreeuws werd niet gesproken. Ja, Hebreeuws was de taal van de synagoge. Niet eens overal, want je had ook de Grieks sprekende synagoges. Dat wil zeggen, dat heet dan de Grieken. Waar Saulus zelf trouwens uit afkomstig was, zoals in Handelingen beschreven. Maar hij sprak hen aan in de Hebreeuwse taal. Dat is de godsdienstige taal, daar hadden ze respect voor. En zij zwegen dus inderdaad. En toen, in 22 vers 2 wordt het herhaald. Als zij nu horen dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. Zie? Dat kan nooit op Aramees slaan of welke taal dan ook. Maar in het Hebreeuws. En hij vertelt dan, wat hij altijd doet in dit soort omstandigheden, zijn bekeringsgeschiedenis. Hij zegt, ik kan het ook niet helpen, maar de Heer greep mij. Ik was toegewijd aan de Joodse zaak, meer dan mijn tijdgenoten, meer dan mijn leeftijdgenoten, maar de Heer greep mij. Jezus, de Nazarener, welke gij vervolgt, vers 8. En hij maakt er ook melding van dat de Heer tot hem gezegd heeft, vers 21. Ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Tot degenen die verre zijn. Enzovoort. Als je 1 keer in hoofdstuk 22 bent, ben je dat in Handelingen al een paar keer tegengekomen. Dan weet je wat het betekent. Maar het resultaat is, vers 22, zij hoorden hem nu tot dit woord toe. Want toen ze hoorden dat het naar de heidenen zou gaan, toen werden ze dus tot jaloersheid verwekt. en zij verhieven hun stem weg van de aarde met zulk een. Want het is niet behoorlijk dat hij leven. Nou was Paulus natuurlijk niet familie van de Heer Jezus, voor zover wij weten. Hij was trouwens überhaupt niet uit Juda. Hij was uit de stam van Benjamin, van die beker, weet je nog? Ja. Van de Heilige Graal, ja, van de beker. Maar hij was uit de stam van Benjamin. Maar niettemin, hij vertegenwoordigde wel degelijk Ploniamoni, Christus namelijk. Dat weten we helemaal zeker, omdat in Handelingen 13 de apostel een schriftplaats uit Jesaja aanhaalt, waar staat, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En hij past hem op zichzelf toe. Hij zegt, als jullie Joden het niet, jullie het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet, zo keren wij ons tot de heidenen, zoals geschreven is. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. Dat is uit Jesaja 49 en het slaat op de Heer Jezus Christus zelf. Maar Paulus past het op hemzelf toe. Het punt is dat Paulus dus bij gelegenheid geïdentificeerd wordt met Christus. Dat is omdat zij beiden de zaligheid vertegenwoordigen. De Heer op een andere manier dan Paulus uiteraard, maar niettemin. Paulus was weer een dienstknecht van Christus en met recht past hij dus die profetie over Christus op zichzelf toe. En als Christus dan genoemd moet worden Ploniamoni, in de zin van hij is de zich verbergende, die zich bezighoudt met de andere tak van de familie, namelijk niet Juda, maar Efraïm, om zo te zeggen, dan geldt dat voor de apostel Paulus net zo goed. Om een heleboel redenen en met een heleboel Bijbelse aanwijzingen, maar die ga ik niet op in vandaag. Hè. Waar ik wel op in wilde gaan, maar dan moeten jullie me even helpen. Waar ik wel op in wilde gaan, dat is Marcus 14, het volgende deel dus. Waar verwezen wordt naar de... Heb je nog een oude Bijbel van?
Ja.
Nou nee, misschien helpt het me niks. Maar waar verwezen wordt naar... De meester zegt, waar is de eetzaal, daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal. En u zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Die opperzaal namelijk vinden wij in het Oude Testament bij Elia reeds. En bij Elisa, ik weet alleen niet waar, dus als u het even voor me opzoeken, dan scheelt het. Bij Elia reeds en bij Elisa en daarna inderdaad in Handelingen. Bij Paulus. Nou ja, die weet ik uit het hoofd. Dus laat ik daar dan maar eerst naartoe gaan. Hè. Dat is in Handelingen 20. Waar Paulus is in Troas. En daar was hij 7 dagen, zegt vers 6 van Handelingen 20. In Troas. Nou, Troas alleen al is de moeite waard. Omdat Troas eigenlijk gewoon Troje is. Troje, u weet wel, van... daar hebben ze de paard uitgevonden, hè? Althans het hobbelpaard. Het, of zoiets. Troje, u weet wel, van de Trojaanse oorlog. Eeuwenlang heeft men gezegd, dat is een verzinsel van Homerus. Zijn sprookjes. Totdat er een of andere vreemde figuur kwam, die heette Schliemann. Heinz, Heinz, uitvinder van de mosterd, maar Heinz, Schliemann, die eigenwijs genoeg was om te gaan zoeken. En hij vond de strooien en groef het op en er is geen twijfel over mogelijk dat is strooien. Dat is inderdaad naast Troas. Troas is van latere datum, is een paar kilometer van de ruïnes van Troje verwijderd. En het heet niet voor niks Troas, ook al in Bijbelse tijd. Toen ze waarschijnlijk Troje nog niet waren kwijtgeraakt. Dezelfde Schliemann valt ook de eer te beurt Nineveh ontdekt te hebben, waarvan men altijd beweerd had dat het überhaupt nooit bestaan had, dat het een verzinsel was uit de Bijbel. Hè? Ja. Maar in de 19e eeuw is dat ooit al eens een keer rechtgezet. Nineveh opgegraven. En eerlijk gezegd, wat men sindsdien allemaal te weten is gekomen over de Assyriërs, dank men aan Sliman, die Nineveh vond. En vervolgens vond men daar inderdaad duizenden, duizenden, nog eens duizenden, tienduizenden kleitabletten, waar de heren geleerden nog steeds eigenlijk mee bezig zijn om ze te lezen en ze op bladzijnnummering te ordenen of wat het maar was, zoiets, hè. De koninklijke archieven van de koningen van Assyrië. Ik vind het prachtig allemaal, hè. Ja. Maar goed, dat is inmiddels algemeen bekend. Maar het verhaal begint bij Troje natuurlijk. Troje, dat was een stad die gebouwd is. Ik zeg het gewoon zoals ik het geloof. Ik kan u niet van alles de argumenten geven, mensen. Ja, als het moet, maar dan niet vanavond. Troje is een door Israël gebouwde stad. In het bijzonder waren bij Troje betrokken de stammen van Dan en Juda. De Trojaanse oorlog was in de praktijk een oorlog tussen de stammen van Dan en Juda. Een stammenstrijd van Israël. De Danieten namelijk, althans een groot contingent Danieten, is zelfs al vanuit Egypte en waarschijnlijk al voor de uittocht onder Mozes, is in de dagen van de slavernij en dat soort dingen, is vanuit Egypte scheep gegaan naar het noorden en heeft zich gevestigd in Achaïe. Dat wil zeggen het zuidelijk deel van wat wij Griekenland noemen. En ze hebben daar nogal wat steden gebouwd. De Danieten. Ja. Maar goed, Juda heeft zich daar ook gevestigd. Het is een ingewikkeld verhaal allemaal. Maar, en bovendien vanuit Egypte heeft men zich ook helemaal gevestigd in Iberia. Het heet sindsdien Iberia, het Iberisch Schiereiland. Het is genoemd naar Hebreeën dus. Dat begrijp je meteen. Hè? Er waren Hebreeën. Met altijd de stam van Dan voorop. En vandaar zijn ze ook verder getrokken naar Ierland. De Tuatha de Danann. De stam van Dan heet dat. De Tuatha de Danann. Ja, en daar ging later Jeremia heen met de dochter van Zedekia en vestigde daar de troon van David alsnog. Er zit een lijn in. Wat dacht u dat het volk maar zo'n klein volkje gebleven was? Ze zouden uitbreken in menigte, ze zouden zich zeer vermenigvuldigen, ze zouden vermenigvuldigen door zich vermenigvuldigen. Ze zouden tot myriaden worden, duizenden, tienduizenden. Rebecca alleen al. Nou goed, en noem maar op. Dat is ook gebeurd, maar het land was dus altijd voor hen te klein. Vandaar dat je in Richteren al een verwijzing vindt naar de stam van Dan, die weer eens niet meedoet met de oorlogvoering. Want die waren weg, hè? Die waren scheep. Die bevonden zich op schepen. Ja, en niet woonschepen, uiteraard. Maar ze bevoeren de zeeën. Ja. Zij vormden ook in hoge mate de zogenaamde zeevolken. Dat schrijven we met een hoofdletter. Dat zijn de voorlopers van de zogenaamde Foeniciërs. Geheimzinnige volken, maar het is niks geheimzinnigs aan. Het was gewoon allemaal Israël. Troje was ook Israël en vanuit Troje, na de Trojaanse oorlog. Troje ging onder, men verschilt van mening, maar de datum ligt ongeveer, dacht ik, in de buurt van 1100 voor Christus. Die geven ze op. Maar ze zeggen ook dat was een jaar of 100 voor David. En dat klopt weer niet. Dus maar in ieder geval, die tijd is dat. Dat is nog in de tijd van de Richteren. De Trojaanse oorlog. En van daaruit zijn diverse figuren de wereld ingetrokken. Na de ondergang van Troje. Is Rome gesticht geworden door Aeneas. Dat was dus een overlevende uit Troje, maar inderdaad uit Israël. En een kleinzoon daarvan, die heette Brutus. En daar is een uitgebreid verhaal over hoe die uiteindelijk met zijn mannen terechtkwam in, via Malta. Maar net als Paulus, ja, met schipbreuk en al. Malta. Maar goed, daar heeft hij de aardappels uitgevonden. Ja, oké, hebben we die ook weer gehad. In ieder geval, Het is een uitgebreid verhaal, maar het kwam erop neer dat hem door de goden of door het orakel werd gezegd, hij moest nog verder naar het westen, de zuilen van Hercules uit, en daar was een land, en er waren wel reuzen, maar dat kon hij makkelijk veroveren. Dat heeft hij ook gedaan, hij zette voet aan land in Brittannië. De plaats wijst men nog aan, de steen waarop hij zijn voet gezet, de Brutus Stone. En daar vestigde hij zich en het land heet daarom ook historisch, althans, volgens de gewone historie, heet het daarom Britannia. Genoemd naar deze Brutus, maar die kwam rechtstreeks, maar die lijn die komt uit Troje. Hij stichtte trouwens de stad die wij kennen als Londen, dus allemaal officieel. Hij stichtte Londen, alleen dat heette niet Londen, dat heette Car Troy. En Car, dat is van Kariot, weet u nog? Iskariot, Judas, Iskariot. Kariot, is Kiriat gewoon. Kiriat, een dorp of een plaats, een stad, een bewoonde plek. Kiriat. En in het Keltisch is dat Kaar, C-A-E-R. Je komt het een heel wat namen tot vandaag tegen. Kaar dit en Kaar dat, maar het is gewoon Kiriat. Zo heette Carthago trouwens ook, hè. Die man dus uit Troje afkomstig, althans van de koningslijn uit Troje, die kwam in Brittannië terecht, stichtte wat de latere hoofdstad van de Britse eilanden, zeg maar. Het heette Car Troy. De Romeinen, die vele jaren later kwamen uiteraard, die noemden het in het Latijn Trinovantum. En tri is gewoon Troje. En novantum, dat is nieuw dus, hè? Trinovantum. K-Troje, Nieuw-Troje. Later is het Londen genoemd naar King Lud. L-U-D. Of D-D, geloof ik. En er is een N tussen gekropen, dat gebeurt vaak. Bekend verschijnsel, dus daar liggen we niet wakker van. Maar toen werd het dus Londen. Maar dat is van veel latere datum, hè. Het is Nieuw-Troje. En waarom je dat vertel? Ja, omdat Troje ergens ligt op de route van de migraties van Israël in het algemeen en van Juda in het bijzonder. Begrijp me goed, Dan ging eraan vooraf. Ik denk dat Brutus uit de stam van Dan was, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat doet er ook weinig toe. Het is een van de twee, Dan of Juda. Maar in elk geval, als je de naam Troje noemt, dan heb je het over de migraties van Israël. Het was een beroemde stad in het verleden. Het is niet voor niks zo uitgebreid omgevochten. Niet voor niks zo legendarisch geworden. Maar het noemen van Troas hier brengt je dus eigenlijk bij de hoofdzetel van de 10 stammen van Israël. Dat is nog steeds Nieuw-Troje. Dat wil zeggen, nou ja, in Paulus' tijd heette het zo, in het Latijn van de Romeinen, Trinovantum. En in zijn dagen, in Paulus' dagen, veroverden de Romeinen Brittannië immers, in ieder geval het zuidoostelijke deel. Dus hij stamt allemaal uit die tijd. Ik geloof ook dat Paulus later, niet alleen hier in Troas was, maar dat hij later in Nieuw-Troje ook geweest is. Hij is niet voor niks de beschermheilige geworden van Londen. En de grote kathedraal daar is dus St. Paul's Cathedral. En men wijst er nog steeds de plek aan waar de man zou gepredikt hebben. Ja, op Ludgate Hill is dat. Ja, zeker wel. Petrus trouwens ook. Maar dat was iets noordelijker. Cornhill. Maar die verbinding met die 10 stammen ligt er dus weer. Maar die ligt op alle bladzijden van Handelingen sowieso, hoor. Maar dit is een zeer voor de hand liggende. En dan staat er op de eerste dag der week, als de discipelen bijeen waren om brood te breken, ze hebben toch weer een maaltijd, hè. Handelde Paulus met hen, zullen ze dus andere daags verrijzen. En hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Alsof dat er iets toe zou doen. We wisten het trouwens toch wel, want anders zou het donker geweest zijn. Hè? Maar het is natuurlijk ook symboliek, hè? Ja. In de opperzaal waar zij vergaderd waren. De locatie wordt ook vermeld. En een zeker jongeling met name Artigus zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde. Het wordt hem kwalijk genomen, maar waarom zou je? Het was een oud gebruik van de profeten, denk ik altijd. Dat als ze dan een profetie kregen en de engel tot hen sprak, dan vielen ze altijd in diepe slaap. Hè? Vindt u niet? Nou, niet altijd, maar Hè? Er waren er die daar een gewoonte van maakten. En die diepe slaap is dan een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Nou, hij viel in een diepe slaap. Door de slaap nederstortende viel van de derde zoldering nederwaarts, zodat u ziet dat de opperzaal gewoon een beeld is van de hemel, namelijk de derde, en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem, dat wil zeggen, ging op hem liggen, en hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dag eraan toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En ze brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. Nou ja, ik hoef niet meer te weten van u te horen waar het staat in het Oude Testament, want het staat er in mijn Bijbel keurig bijgedrukt. Je kunt het ook niet missen. 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4. In beide gevallen, want ik moet grote haast maken. In beide gevallen, de ene is bij Elia en Elisa. In beide gevallen hebben wij van doen met dat de profeet ergens een onderkomen heeft. In ieder geval bij een dame. En in beide gevallen hebben die dames een zoon. En in beide gevallen sterft de zoon. In casu de erfgenaam. En dus de eerstgeborene. De term zal er niet bij staan, maar dat is waar het over gaat. In beide gevallen wordt die zoon, wordt het lijk, naar de opperzaal gebracht. Zaal trouwens, opperkamer, opperzaal, waar trouwens de profeet zelf zijn onderkomen had, in een opperzaal. Type van Christus, die waren. Er wordt geplaatst in een hemelse positie eigenlijk dus. In beide gevallen identificeert de profeet zich met de doden. Hij omarmt hem of gaat erop liggen of wat het maar precies was. En in beide gevallen wordt de zoon weer levend en weer voorgesteld aan zijn moeder. Onder het motto: vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Hebben die ook nog? Ja, nou, dat moet toch duidelijk zijn waar het over gaat. Ik heb nog 1 minuut, dus ik kan het nog wel even vertellen. De vrouw is Israël. De zoon is dus een latere generatie van Israël. En Israël wordt geïdentificeerd niet met Juda, maar met Jozef of Efraïm. Dat weet u toch, hè? De lijn loopt via de tienstam, maar de identiteit van Israël loopt niet via Juda. Loopt via de eerstgeborene. De zoon sterft. Heeft van doen met de 10 stammen die zoek geraakt zijn. Er is niet meer. Niettemin, die zoon wordt geplaatst in een hemelse positie. En daar vereenzelvigd met de man Gods. Dat is ook een naam, niet alleen voor Elia en Elisa, maar ook voor de Heer Jezus Christus. Man Gods. Wordt vereenzelvigd met de man Gods en komt daar tot leven. En dat is het verhaal. Het is de uitbeelding van het herstel om een of andere reden en op een of ander niveau. Het herstel van de 10 stammen van Israël. In beide gevallen geloof ik, hè? In het buitenland, ja, enzovoorts. Hè? Bij Sarfat, weet u nog, in het Nieuwe Testament heb je nog een geschiedenis die erop rijmt, zal ik maar zeggen. Die vrouw bij Sarepta Sidonis, bij Sarfat. En de Heer haalt de geschiedenis aan en ze, er waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand werd Elia, was het Elisa, gezonden dan naar Sarepta Sidonis. In het buitenland, in de ballingschap, dat is het hele idee. En dat vind je daar dus 2 keer. Die hele situatie van die opperkamer met een tafel. Bij wie dat was, weet ik uit mijn hoofd niet hoor, maar dat vindt u wel, hè. Een tafel, een bed, een stoel en een kandelaar. Mijn vader heeft er jarenlang over gesproken. Dan mocht ik weer mee en waar sprak hij dan over? Weer over dezelfde geschiedenis. En dit vertelde hij allemaal niet. Maar wel dat de profeet een beeld was van Christus en daarmee van heel de gemeente, van elke gelovige. We zijn geplaatst op een hoger niveau en wij zijn voorzien van alles wat we nodig hebben. Tafel, uitbeelding van gemeenschap. Een stoel, want we zijn de rust ingegaan. Zitten, bovendien een stoel is uitbeelding van lering, hè? Een leerstoel, weet u wel, een stoel om in onderwezen te worden. Daarvoor moet je zitten. En dan heb je nog een bed vanwege de rust. Dan heb je de kandelaar vanwege het licht van de geest die ons leidt in heel de waarheid, enzovoorts. En als je nog eens een mooi schilderij maakt, maar dat is al lang gebeurd, dan heb je een schilderij van de profeet zo in zijn kamer. Je hebt een tafel, een stoel, een bed en een kandelaar en natuurlijk een boek. En dan zeggen we, ja, dat is een Jood. Dan denk ik, nee, dat is niet een Jood. Dat zijn wij. Hè? Ja, ja, dat is waar het over gaat. En hier vind je iets dergelijks. Alleen het is nou niet één man. Hoewel het één man is. De gelukkige betekent het, geloof ik, zoiets. Uit Tigris. Maar het is niet één man. Maar het is natuurlijk een gezelschap dat zich daar bevindt. Want het is de uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Nou ja, niet in Troas. Maar in Nieuw-Troje dan. Aan de einden der aarde, de kolonie in het westen, de eilanden der zee, kortom in Brit-Am. Het volk van Brutus. Zo kun je het ook vertalen, hè? Uit Jesaja 42 en 48. Brit-Am, het volk van Brutus. Maar ook als je vertaalt met Britannië, dan heb je nog vertaald met het volk van Brutus. Dat maakt geen verschil. Waar het maar om gaat is dat we hier in Marcus, want dan grijp ik even terug, dat we hier in Marcus inderdaad in die opperzaal terecht zijn, maar het is in zijn gehele uitbeelding van de tegenwoordige positie van de gemeente, dat dus daaruit verdwijnt, omdat hij er niet thuis hoort. Judas, ja, dat ligt voor de hand. Daar moet wel melding van gemaakt worden en dat gebeurt dus ook. Nou goed, wij moeten het voor vanavond hierbij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor dat licht dat u ons geschonken hebt. Voor die lamp voor onze voet, het licht op ons pad. Wij danken u dat wij mogen aanzitten aan de tafel der gemeenschap. En dat u het bent die ons daartoe noodt. Wij danken u dat u ons de rust hebt ingebracht. Rust van uw nieuwe verbond. We danken u dat u ons gezet hebt met Christus in de hemel. Opdat we deel zouden hebben aan zijn heerlijkheid in afwachting van die dagen waarin het koninkrijk van Christus alsnog in volle heerlijkheid geopenbaard zal worden op aarde. We danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien, over alle omstandigheden heen. En dat we mogen beseffen dat waar we uw kinderen geworden zijn, zijn we uw dienstknechten en bent u het die voor ons zorgt en ons alles geeft wat wij nodig hebben. En daarom bevelen we ons bij u aan en vragen u, Vader, wees u ons nabij, opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden om Christus wil en uit uw genade. Amen.